Lucas 1 vanaf vers 1 tot en met 13.
Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als het priesteraam bediend voor God in de beurt zijnde dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem ter lote was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En de menigte des volks was buiten, biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En die vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes.
De komende weken, gemeente, zo de Heer het geeft, zullen we, al luisterend naar Gods woord, Zacharias op de voet gaan volgen. De tekst voor de prediking in deze morgen is daarom vers 13a... waar de geschiedenis die we samen hebben gelezen kort wordt samengevat. Maar de engel zeide tot Zacharias, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Tot zover. God verhoort het gebed van Zacharias. Dat is het thema waaronder de tekst van vanmorgen verkondigd wordt. God verhoort het gebed van Zacharias. God verhoort dat gebed op de juiste plaats, op het juiste moment en tot de juiste persoon. Dus op de juiste plaats, juiste moment, een juiste persoon of geschikt persoon. Gemeente, in de achterliggende week werden er weer twee van ons begraven. Dit jaar zijn er al velen vanuit ons midden weggebracht naar de begraafplaats hier in Sliedrecht of op een andere plaats. En het jaar is nog niet voorbij. En we weten nog niet wat ons te wachten staat. Ook in deze laatste twee maanden van het jaar 2018. Het went nooit. Wanneer je de begraafplaats betreedt, wanneer je daar staat en wat je ziet. Allerlei gedachten gaan dan door je heen. En ik denk dat u dat herkent. En een van de dingen die juist in het licht van de geschiedenis van vanmorgen in de achterliggende week sterk naar me toe kwam, en wat ik ook als vraag bij u en mijzelf wil neerleggen, is: hoe wilt u dat de mensen aan u denken wanneer u wordt begraven? Wat wilt u dan dat ze zeggen over u? Dat bedoel ik nog niet eens op de dag van de begrafenis zelf, maar wanneer de intieme kring van familie en vrienden samenkomt in de dagen van rouw en ook daarna. Herinneringen worden opgehaald. Zo gaat dat en dat is ook een manier van verwerken. Hoe wilt u dan dat ze over u spreken? Als een hardwerkende vader? Als een moeder die voor iedereen klaar stond, maar nooit thuis was? Als een man die carrière heeft gemaakt, maar de zielen van zijn kinderen heeft verwaarloosd, en dat laatste wordt natuurlijk niet gezegd. Uitzonderingen daar gelaten. Helaas. Helaas heb ik dat ook wel meegemaakt. Het kinderen is ons met verdriet en bewogenheid. Zeiden, vader, zorgde dat het thuis nooit tekort kwam. Dat was meer dan genoeg. Maar vader zelf hebben we nooit gezien. Ik weet het, soms dwingen de omstandigheden ertoe dat een vader bijna nooit thuis kan zijn vanwege de financiële nood in het gezin en daarom hard moet werken. Maar dat weten kinderen dan ook, zeker als ze ouder zijn geworden. Maar ik ben bang dat menig vader onder ons voor zichzelf aan het werk is en daarom zijn kinderen verwaarloost. Hoe wilt u dat er over 50 jaar, na uw overlijden, over u gesproken wordt? En misschien moet u nou even met mij nadenken, gemeente. Maar ik kijk met een schuin oog naar mijn leeftijdgenoten en de mensen die wat ouder zijn. Veertig jaar geleden over leed uw grootvader, grootmoeder, wordt haar naam nog genoemd? De familiekring? En doet u even in uw gedachten nu een sprong in de tijd? 30, 40 jaar na uw overlijden zal uw naam dan nog worden genoemd onder het nageslacht. Wat mij opvalt, en ik denk niet dat dat komt omdat ik predikant ben, ik denk dat dat aan hele andere dingen ligt. Als je gaat door de gemeente en je komt bij de geslachten die hier al generatie op deze plaats samenkomen, die kunnen bogen, bijvoorbeeld op het feit dat ze op dit moment zitten in hetzelfde bankje waar hun opa en oma ook gezeten hebben, of op dezelfde plaats ongeveer in het kerkgebouw samen zitten met hun kinderen en kleinkinderen. En soms op een zondagmorgen, als je hier zit en je gedachten terug had, je het voorgeslacht ziet langskomen, dan bent u denk ik al lang vergeten dat opa of oma soms ook wel nukkige dingen had, moeilijk karakter had, maar dat in uw herinneringen, dat is wat u door wilt geven, ook aan de kinderen en de kleinkinderen, met alle lekker gebrek, opa of oma de Heere mocht vrezen. Ik ga geen namen noemen vanmorgen hier vanaf de kansel, maar u weet net zo goed als ik, dat er in het midden van de gemeente, zeker in verschillende families, de Heere heel rijk heeft gewerkt in het voorgeslacht. En dat die namen tot op de dag van vandaag ook nog steeds mogen klinken. Ook wanneer kinderen en kleinkinderen samenkomen en laat die namen ook klinken. Dan zitten we eigenlijk al meteen in het hart van de geschiedenisgemeente. Meer dan 50 jaar na het overlijden van Zacharias en Elisabeth weet Lucas te achterhalen, want zo begint hij zijn tweedelig werk. Hij heeft eerst alle dingen naastig onderzocht, verschillende mensen gesproken, bronnen geraadpleegd, maar hij heeft ook gehoord dat deze Zacharias en Elisabeth, die hij zelf nooit heeft gekend, met wie hij nooit heeft gesproken, rechtvaardig en godvrezend wandelde voor God. Dat is de erfenis die deze twee mensen nalaten. Het getuigenis van Gods werk in hun leven. En ik wil even met u nog een sprong maken, gemeente, voordat we verder gaan met de geschiedenis zelf. Het heeft God de Heilige Geest behaagd om dat getuigenis op papier te zetten. En vanmorgen op een plaats, duizenden kilometers ver bij Jeruzalem vandaan, opnieuw te laten klinken. De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegen zijn. En daarom wil ik de vraag waarmee ik de preek begon even toespitsen. Ik vroeg aan u, hoe wilt u dat de mensen over u spreken? En ik vraag nu aan u, hoe wilt u bekend staan in de hemel? Is uw naam daar bekend? Omdat u uw leven dagelijks aan de Heere bekend maakt. Of kennen ze u niet? Omdat u God niet kent. Waar leef je voor? Zacharias is priester. Behoort bij de stam van Levi. Bijzondere naam heeft deze man ontvangen. De Heere gedenkt betekent de naam Zacharias. Een naam die ook veel voorkomt in de stam van Levi. Zo laat het Oude Testament zien. Meer dan 10 personen dragen die naam. En ze behoren bijna allemaal tot de stam van Levi. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het werk van de priester. We zongen dat aan het begin van de dienst met de woorden van Psalm 111. De Heere gedenkt aan zijn verbond. En de priesters belichamen ook Gods gedachtenis aan zijn verbond. Zij staan ook in het teken van dat verbond dat de Heere heeft opgericht met Israël. En in Israël met de volkeren van deze wereld. Zacharias heeft ook een vrouw getrouwd en ook zij draagt de bijzondere naam Elisabeth of Elisheba, zo heette de vrouw van Aaron. Een naam die ook veelvuldig voorkomt in de stam van Levi en haar naam betekent, mijn God heeft gezworen. Twee veelzeggende namen, de Heere gedenkt aan de ene kant Zacharias en Elisabeth of Elisheba aan de andere kant, mijn God heeft gezworen. En dat verwijst natuurlijk ook naar het verbond dat de Heer heeft opgericht met zijn volk Israël. In de plaatsen in het Oude Testament waarop getekend staat dat God een eed heeft afgelegd of dat hij gezworen heeft, staat dat altijd in het verband dat de Heer een verbond met zijn volk heeft opgericht. Denk alleen maar aan Psalm 132. Denk aan David en aan de eed die hij gezworen heeft. Maar dan wordt in die psalm ook geciteerd hoe God gezworen heeft. Psalm 89, de Heer heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Dat hij nooit zijn verbond zal vergeten. Nog een van zijn woorden zal laten vallen. Het zijn niet alleen twee mensen met veelzeggende namen. Het zijn ook twee mensen die al levend recht doen aan hun namen. Hoe ze de Heer hebben leren kennen, dat laat Lucas ook liggen. En dat is ook het wijze van Gods woord, waarin de Heer ook voortdurend de grenzen bewaakt, waarachter het werk van de Heilige Geest zich afspeelt en voltrekt, om te voorkomen dat wij deze twee mensen als een norm gaan stellen voor de manier waarop wij God zelf moeten kennen. Dat is niet het belangrijkste, niet de weg hoe wij de Heer moeten kennen, maar de vraag of u en hoe u God kent. En dat ze de Heere kennen, maakte Lucas ook met een heel eenvoudige opmerking duidelijk, namelijk dat ze wandelden naar de geboden en instellingen van de Heere. Zacharias was dus niet priester voor de vorm, omdat hij bij de stam van Levi hoorde en ook nog eens een keer lid was van het geslacht van Abia. Een van de zonen van Aaron, aan de hand van de zonen van Aaron waren de priesters ook ingedeeld in verschillende klassen. En deze klasse had onder andere de taak om de offerdienst te verzorgen in de tempel te Jeruzalem. Je kan je voorstellen dat ook onder die klasse, die meer dan 1000 priesters bevatte, er ook verschillende priesters waren die het werk misschien wel met plezier deden en die het ook een hele eer vonden om in de tempel aan het werk te mochten zijn en die dat ook met liefde van hun hart deden. Maar daar bleef het dan ook bij. Als ze God niet vreest. Bij Zacharias en Elisabeth lag dat anders. In de weg van Gods leiding, we zullen dat zo meteen nadrukkelijk zien, in de weg van Gods leiding had Zacharias ook de taak gekregen om op die bewuste dag niet alleen te werken in de tempel, maar hij mocht ook het reukoffer brengen. En dat werd in die tijd gezien als een groot voorrecht. De belangrijkste eer, de grootste eer die een priester kon ontvangen, was dit, dat hij een offer mocht brengen bij het reukofferaltaar. En ik zei het zo al net, er waren verschillende priesterklassen, 24, die twee keer in het jaar aan de beurt waren om werkzaam te zijn in de tempel. En je kan je voorstellen, kinderen, jongelui, als zo'n klasse dan 1000 personen bevat, dat dat nogal een hele organisatie is om dat goed te plannen, in te roosteren. Er was ook een hele tempeladministratie in Jezustuigen in die tempel, die dat allemaal regelde. En mensen hadden daar hun dagtaak aan. En een van die taken was om bij het ochtendoffer of bij het avondoffer ook dat ene bijzondere moment te mogen verrichten, namelijk het brengen van een offer op een reukofferaltaar. En dat kon natuurlijk niet per rooster geregeld worden, daarvoor waren te veel mensen. Vandaar dat twee keer op een dag het lot werd geworpen. Twee keer op een dag. De Joodse kalender telt 354 dagen, dat is een maankalender. 50 weken in het jaar, plus 4 dagen. En dat betekent dat meer dan 700 keer er geloot moest worden per jaar wie het offer in het heilige mocht brengen. Dat mogen duidelijk zijn dat de priester die eer te beurt was gevallen, dan vervolgens in de volgende lotingen niet meer meedeed. En Zacharias, hij is al op dagen gekomen. Ik denk dat hij aan de pensioengerechtigde leeftijd zit. Als ik zo Lucas probeer te volgen, dat is 70 jaar. En dan mag je afzwaaien, om het zomaar te zeggen, in de tempeldienst. Ook een wijsheid van de Heer. De Heere wilde wonen en werken in de lijn van de geslachten en zorgde dan ook voor dat er een natuurlijke aanwas mag zijn. En zorgde tegelijkertijd ook voor dat de heiligheid van de dienst van de Heere bewaard wordt, ook als het gaat om mensen die op leeftijd zijn gekomen. Zacharias heeft meer dan één zo'n loting meegemaakt in de achterliggende jaren, dat hij priester mag zijn in de tempel van Jeruzalem. Keer op keer zag hij dat het lot op een ander viel. En dat moet hem wat gedaan hebben, dat kan niet anders. Deze man die de Heere vreest, die een gebedsleven met de Heere kent, die ongetwijfeld dat ook in het gebed bij de Heere zal hebben neergelegd, daar ging zijn hart toch naar uit om dat bijzondere offer ook te mogen brengen en zo de dienst van de Heer ook op een hele bijzondere manier te mogen verrichten. Hij zag voortdurend hoe een ander hem voorging, vaak ook in de achterliggende jaren, misschien ook wel jongere mensen, collega's van hem, die al op jonge leeftijd deze eer mochten ontvangen. Maar op deze dag valt het lot op Zacharias en hij maakt zich klaar om in de tempel zo meteen het offer te gaan brengen. En daar staat hij in het heilige. Wat is dat eigenlijk, de tempel? Nou, dat is geen gebouw. Dat is de buitenkant. Denk maar aan Jezus' woorden. Toen de discipelen rond die tempel trokken en onder de indruk waren van wat er was. Het was ook bijzonder, zeker voor de dagen van toen, hoe alles prachtig gebouwd was. Maar dat de Heer Jezus zegt, er zal geen steen op de andere blijven. En daarmee wil de Heer Jezus niet zeggen dat vanaf dat moment dus de tempeldienst ophoudt te bestaan, dat God zijn volk niet wil ontmoeten, maar dat de Heer op een andere wijze gediend en gekend kan worden. We kunnen ons vergapen aan de stenen. Terwijl we voorbij kijken aan de bedoeling van de tempel, en ik trek de lijn ook maar door, gemeente, we kunnen ons vergapen aan de nieuwbouw van een kerk. Terwijl het belangrijkste van kerk zijn wordt vergeten. En wat is dat? Plaats waar God zich wil laten ontmoeten. Dat is een tempel. Plaats waar God zich wil laten ontmoeten. Die plaats is met zorg door God uitverkoren. Die plaats is met zorg door God gemeten. Die plaats is met zorg door God ingericht. En die plaats is daarom helemaal op God gericht. Wanneer Zacharias en de andere mensen, en dat waren er nogal wat in deze tijd die de Heere mochten vrezen, denk alleen maar aan Anna, de weduwe, aan Simeon, een jonge man, andere mensen in deze periode de tempel binnenkwamen, dan hadden ze geen oog in de eerste plaats voor de stenen. Maar dan werd hun oog direct getrokken door de bedoeling van de tempel. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid met schoon en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat vereist een tempel en dat vereist trouwens ook een kerk vandaag de dag. Hoe kwam u vanmorgen binnen? Op God gericht. Met een biddend hart. Vanuit de verwachting niet of God misschien een keer zal spreken. Maar het tempel en een plaats waar Gods woord opengeslagen ligt, waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, mag vanuit God de gegronde verwachting geven dat God zal spreken. Op zijn tijd, dat is aan hem, maar hij zal spreken. Waarom? Omdat de Heere zelf zijn eer, zelf zijn werk en zijn hele bestaan verbonden heeft met deze tempel hier in Lucas 1 en met een plaats waar ook in deze wereld, waar een gemeente samenkomt, rondom het opengeslagen woord van de Heere. Vanuit God gezien ligt het vast en is het zeker. Op deze plaats zal ik wonen en op deze plaats zal ik mijn helden zien en op deze plaats zal ik het woord laten horen. En op deze plaats zal ik gebeden verhoren. Op die plaats komt Zacharias. En daarom is het heel gewoon en heel vanzelfsprekend dat God antwoordt. Waarom? Omdat God dat wil. Op deze plaats zal ik mijn helden zien. Was het niet het woord van de Heere zelf dat hij van boven de ark, plaat, de verzoendeksel zou spreken, Exodus? Was de hele tempeldienst niet daarop ingericht? Tussen het volk dat samengestroomd was op het tempelplein en het heilige der heiligen aan de andere kant, het grote altaar oprijst, waar de offers werden gebracht, waar God zichzelf wilde verzoenen met een geslacht verloren in schuld en zonde, waar de Heere zijn innerlijke bewogenheid en liefde wilde openleggen, de woorden die klonken vanuit het heilige der heiligen met eerbied gesproken eerst wilde dompelen in het bloed van het lam, voordat ze gelegd werden in het hart van het volk. God spreekt. Waarom? Omdat hij dat wil. Mag ik die vraag even bij u mezelf terugleggen, gemeente? En moeten we dan niet vanmorgen in de eerste plaats ook naar de Heere toe bekennen dat wij met die gedachte misschien tot op de dag van vandaag nog niet, maar ook wanneer u de Heere mag vrezen, niet elke zondag op deze plaats verschijnen voor Gods oog. Met de verwachting die ervan uitgaat dat God spreekt. Waarom? Omdat hij dat verplicht is aan zichzelf. En moeten we het niet tegenover de Heere beleiden dat die verwachting misschien ook niet altijd een plaats heeft in ons gebed, voorafgaande aan een dienst. Het stille gebed hier in de kerk. Het gebed thuis op zondagmorgen. Dat we zo gedachteloos, zo vanuit de gewoonte, hier onze plaats innemen in de kerk. En daarom is het ook heel begrijpelijk en ook heel vanzelfsprekend dat wij, en ik schaam mezelf eronder, gemeente, dat wij zo vaak met een leeg hart teruggaan naar huis. Voordat wij tegen elkaar gaan zeggen, misschien heel voorzichtig de vinger naar de Heere gaan wijzen. Vanmorgen of vandaag sprak de Heere niet tot mij. Laten we dan eerst het even bij onszelf te raden gaan. Kwamen wij op die zondag en kwamen wij vanmorgen op deze zondagmorgen vanuit de verwachting, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Kijk, als dat op je hart gaat liggen, dan heb je de handen vol aan jezelf. Wat is dat akelig, hè, gemeente? De macht van het ongeloof. Dat werkt zo verlammend. En het akelige is dat wij er eigenlijk geen last van hebben. Het is te verwachten dat God spreekt tot Zacharias. Omdat alles op die plaats daarop is gericht. En dat niet alleen, het is niet alleen te verwachten dat God spreekt tot Zacharias. Ik maak de stap nu naar het tweede punt. De tijd is er ook naar. Waarom? Wel, Zacharias moet het offer brengen van het reukofferaltaar. En al noemt Lucas de evangelist dat niet expliciet, niet duidelijk. Alles wijst erop, we zullen dat zo meteen van dichterbij bekijken, dat het hier ook gaat om het avondoffer, wat 3 uur in de middag gebracht werd. 2 offers op die dag, ochtend en een avondoffer. En een van de onderdelen van dat offer was dat er niet alleen een lam of een rund werd gelegd op dat grote brandofferaltaar in de tempel, waarin de Heere als het ware de weg baande om te komen tot zijn volk, om van heil en zegen te spreken tot een zondig volk dat daar was samengestroomd rondom Gods aangezicht. God sprak genadig tot het volk, maar het baande ook de weg voor het volk. Om in antwoord op het offer dat God daar had gelegd op het altaar, te komen met het offer van het gebed tot God. Dat is ook heel bewust die volgorde, gemeente. Eerst werd het offer gelegd op het brandofferaltaar. En als dat bijna verteerd was, dan was het de taak van de priester op wie het lot was gevallen, en dat is Zacharias op dit moment, om een aantal vurige kolen te verzamelen van dat grote altaar. Hij werd daarin ook geassisteerd door een andere priester. 2 priesters waren al vooruit gegaan in het heilige om die gouden kandelaar schoon te maken, de olie te controleren, de lont goed af te knippen, zodat die vlam bleef branden op een normale manier. Het ging niet ging walmen in het heilige der heiligen. Als zij terug waren gekomen, ging die ene priester op wie het lot was gevallen naar voren met in een grote gouden schaal die gloeiende kolen van het altaar in de ene hand en in de andere hand dat reukwerk. Let u even op de prediking. Waarom die gloeiende kolen van dat grote altaar? Waarom mocht Zacharias niet zelf even een klein doosje meenemen? Ik zeg het misschien wel even eenvoudig, maar dan kunnen de kinderen het ook begrijpen. Waarin hij alvast wat vurige kolen had gelegd, dat is natuurlijk ook omslachtig. Moet je eerst naar dat ene altaar, de gouden vork, vurige kolen eraf halen. Kan ook misgaan. En als je daarmee klaar bent, gang maken naar het heilig. De Heere wil het duidelijk maken dat we tot hem mogen bidden, maar dan wel op grond van het andere offer. Het offer, het lam, waarin God voorzien had. Ja, wat zegt een gebed tot God als de naam van de Heer Jezus Christus daarin niet wordt genoemd? Dan is het een vloek. Dan is het een vloek, gemeente. Wat zegt een gebed wanneer daar niet de toon van ootmoed, schuldbesef, verslagenheid doorklinkt? Wanneer niet met zoveel woorden, en dat mag ook met je eigen woorden gezegd worden, wij werpen onze gebeden niet op onze gerechtigheden. maar alleen maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Wat zegt een gebed wanneer in het hart van de bidder niet het besef leeft: ik kan alleen maar verschijnen voor Gods heilig aangezicht als ik eerst bij dat ene altaar geweest ben. Heel voorzichtig, die gloeiende kolen die het offer van het lam helemaal verteerd hebben voor Gods aangezicht, meeneem en daarop het reukwerk van mijn gebed legt, zodat dat vermengd wordt en als een lieflijke reuk opklimt tot een heilig God. Een gebed zonder Christus is geen gebed. Wat is dat trouwens een wonder, gemeente, dat die priester naar dat altaar mag komen, vindt u niet? Waarom? Omdat God dat bevolen heeft, daarom. En dat voor die priester de weg naar dat altaar open ligt, waarom? Omdat God die weg heeft opengelicht. En dat die priester en in de hand van die priester, het is allemaal symboliek op dit moment, en dat in de hand van de priester het volk zijn hand mag leggen op het altaar. Waarom? Omdat God dat geboden heeft. En dat die priester van dat altaar vurige kolen mag meenemen als bedding waarop zijn gebed wordt gelegd. Waarom? Omdat God dat geboden heeft. Wat is het een wonder, gemeente, dat de weg naar het altaar, het verzoenende werk van de Heere Jezus Christus, voor u, jou en mij open ligt. Waarom? Omdat God die weg gebaand heeft. Wat is het een wonder, gemeente, dat wij in onze gebeden het mogen zeggen, ook aan het slot van het gebed, dat wij dit bidden om Jezus wil. Waarom? Omdat Jezus dat wil. Wat is het een wonder, gemeente, dat wij in onze gebeden al onze schuld en zonde, maar ook onze nooddruft en behoefte mogen leggen op het enige offer van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Waarom? Omdat Hij dat wil. Daarom. En ik kom maar weer even bij u op bezoek, gemeente, en ook bij mezelf. Wat kunnen we in onze gebeden Christus verheerlijken en God groot maken? Op een heerlijk en op een machtige wijze. Waarom? Omdat al het materiaal, met eerbied gesproken, om God te verheerlijken en Christus groot te maken, van Gods kant voorhanden en beschikbaar is voor de grootste van de zondaar. Maar heeft God u al een keer gezien in de schaduw van het altaar? Net als die priester heel voorzichtig wat vurige kolen af te halen van dat altaar. God staat dat toe. Mee te dragen in de schaal van uw gebed. En binnen te dragen in Gods heiligdom. Die priester staat daar niet voor zichzelf. Thuis mag hij voor zichzelf bidden. Zoals een predikant op de kansel ook niet voor zichzelf zal bidden, hopelijk. Dat moet hij thuis doen. Hij staat daar in het ambt en is vertegenwoordiger van de Heere in het midden van het volk, maar hij vertegenwoordigt het volk ook voor Gods aangezicht. Dat is een taak en dat is een roeping. En zo staat Zacharias daar. Hij moet naar binnen in het heilige der heiligen. En wanneer hij daar binnenkomt, ziet Zacharias in één oogopslag drie dingen. Recht voor hem staat het reukofferaltaar. Links van hem staat de gouden kandelaar, opgepoetst en verzorgd door zijn collega's die hem net zijn voor geweest. Als symboliek van Gods aanwezigheid in het midden van het volk, die kandelaar die dag en nacht staat te branden, het symboliseert de aanwezigheid van de Heilige Geest. Er is geen tijd zo donker en geen tijd zo duister, of God heeft er nog 7000 overgelaten. Dat is de prediking daar in het Heilige der Heiligen. Het werk van de Heere gaat door zijn welbehagen gelukkiglijk voort. Dat laat zich niet tegenhouden en dat laat zich niet keren. Wat een bemoediging voor Zacharias. Om de schaduw van dat grote licht, die gouden kandelaar, het symbool van de Heilige Geest, met zijn gebeden te verschijnen voor Gods aangezicht. Me dunkt, dichter bij het hart van God kun je toch niet komen, Zacharias. Het derde wat hij ziet, dat grote gordijn. Scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. En Lucas die zinspeelt daar ook op. Zacharias staat daar voor Gods aangezicht, maar wel namens het volk. Laten we maar even kijken, gemeente, in de tekst van vanmorgen. Als dan het offer, als dan het lot was gevallen op Zacharias en hij naar de gewoonte, ik zit nu in vers 9, ingaat in de tempel van de Heere om te reukofferen. Dan zegt Lucas zo heel subtiel, en al de menigte van het volk was buiten. Waar buiten? Buiten het heilige. En Zacharias was binnen in het heilige. Wat wil Lucas daarmee zeggen? Wel twee dingen. Zacharias is binnen in het heilige, dus is Zacharias binnen bij God. Bij die God die van zichzelf zegt dat zijn oren altijd dag en nacht gespannen klaarstaan om te luisteren. Bij die God die zegt van zichzelf dat hij dag en nacht bereid is om een zondaar die schuilt achter het offer in genade aan te zien. Bij een God die dag en nacht van zichzelf betuigt dat hij klaarstaat om te spreken. Dat hij het gebed hoort en dat hij een antwoord geeft en dat hij geen van zijn woorden zal laten vallen. Bij die God staat Zacharias binnen op de tijd van het gebed. Die tijd is niet bedacht door de priesters van de stam van Levi. En zo vanuit de praktische gedachte, nou hoe zullen we het met elkaar gaan organiseren, de tempeldienst van de Heere twee keer op een dag, is dat niet een idee? Nee, God had de tijd van het gebed ingesteld. En dat heeft diepe sporen getrokken trouwens, gemeente, even tussen twee haakjes. Twee keer op een dag een gebed, ochtend en een avond. De diensten van de synagogen waren daarop afgestemd. Twee keer op een dag samenkomen. Vandaar dat wij ook twee keer op zondag samenkomen. Dat hebben we niet zelf bedacht. Dat komt zo uit het Oude Nieuwe Testament. Twee diensten. Op de tijd van het gebed staat Zacharias daar met zijn gebed. En weer zeg ik, gemeente, het hoeft Zacharias niet te overvallen dat hij antwoord krijgt. Ja, als het goed is, geeft het verwondering. En dat herkent u als het goed is, wanneer u de Heere mag kennen. Het overviel u niet toen God sprak tijdens het gebed, want het geloof werd beoefend. Dat klampte zich vast aan de belofte van God. Het gaf wel verwondering, ootmoed en gebrokenheid. Wie ben ik dat God tot mij wil spreken? Maar het geloof eert ook daarin God in zijn betrouwbaarheid. Het eerbiedigt hem. En maakt hem groot dat hij zijn woord op zijn tijd, tijd van het gebed, na is gekomen. Zacharias staat daar. We zomen even wat in gemeente, ook met het oog op de prediking. Volgende week op deze persoon zelf. Wat is dat eigenlijk voor een man, Zacharias? We zagen het al met elkaar, hij is getrouwd met Elisabeth. Lucas maakt dan de opmerking dat ze geen kinderen konden krijgen. In het licht daarvan, ik stip het maar heel even aan. In het licht daarvan is het een wonder dat van hen wordt gezegd, ze wandelden beiden rechtvaardig voor God. Dat ondanks dat grote kruis in uw leven, ondanks dat stille verdriet. En Elisabeth zal dat later tot twee keer toe zeggen in een ontmoeting met Maria. Dat haar schaamte, dat zegt ook iets over de tijd van Zacharias en Elisabeth, dat haar schaamte door de Heere in genade is weggenomen. Daar hebben deze twee mensen mee geworsteld. Niet alleen met het onverhoorde gebed, wat ze op enig moment moesten loslaten, omdat ze al op leeftijd waren gekomen, maar ook met Gods belofte daarin. De Heer had toch heel nadrukkelijk beloofd, juist in het Bijbelboek Deuteronomium, een van de boeken van de priesters, dat wie rechtvaardig wandelt voor Gods aangezicht en wie Gods geboden en instellingen gehoorzaamt, ook Gods zegen mag inwachten, ook de zegen van een kind of kinderen. Meer dan eens zullen ze daar tegenaan zijn gelopen, gemeente. Hoe kan dat nou? Dit is Gods belofte. En ons leven gaat zo heel anders. En hoe ze dat voor zichzelf, ook met elkaar en tegenover de Heer, uiteindelijk hebben kunnen loslaten, dat weten we niet. Dat laat de Bijbelschrijver liggen. Ik denk ook met een bepaalde bedoeling van morgen. Duidelijk te maken ook aan ons, of we nu wel of geen kinderen hebben, maar dat dit soort dingen op dit moment in de tempel, als Zacharias daar staat als priester naar het volk, meer op de achtergrond staan en thuis liggen in de verborgen omgang met de Heer, in de stilte van de binnenkamer. Het is een wonder dat deze beiden met dit kruis en met dit verdriet rechtvaardig wandelen voor God. Zacharias staat daar. Stelt u het even heel concreet voor, gemeent. Gouden schaal in zijn ene hand, die vurige kolen. Reukwerk in zijn andere hand. Hij heeft zijn handen dus vol gebeden. En hij staat bij het reukofferaltaar. Symbolische plaats van het gebed. En hij staat rechts van die grote gouden kandelaar. Symbolische teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden. En dan opeens klinkt daar die stem. Zacharias, vrees niet, uw gebed is verhoord. Het geloof zegt, dat had ik verwacht. Wat voor gebed wordt er eigenlijk verhoord? Het is een gangbare uitleg, gemeente, en ik vermoed zomaar dat meerdere onder ons dat voor zichzelf nu al aan het invullen zijn in gedachten. Tegen zichzelf zeggen, nou dominee, dat lijkt me heel duidelijk. Dat is natuurlijk het gebed van Zacharias en Elisabeth. Jarenlang uitgekeken naar de komst van een kindje. Op enig moment dat gebed met veel pijn los moeten laten. En op het alleronverwachtste moment. En op een plaats waar ze het niet zouden verwachten. Komt God terug op dat gebed. Nu dat kan. En er zijn er onder ons die dat denk ik ook wel herkennen. Dat de Heer op een bepaald moment in uw leven antwoord gaf op gebeden van jaren terug, die je misschien al losgelaten had in de stilte van de binnenkamer, maar toen dat opeens plaatsvond in je leven, Gods zorg en Gods leiding daarin, en misschien ook wel plaatsvond met een tekst of een gedeelte uit de schrift, waarmee je toen in de binnenkamer jaren terug werkzaam was, dat je in één keer die lijn ziet lopen, de lijn van Gods trouw en de weg van gebedsverhoring. En het voor jezelf en naar de omgeving niet klein kon. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En wat is de Heere daarin ook groot. Dat wij het moesten loslaten. Misschien ook wel vanuit ongeloof. Maar dat die gebeden bij de Heere bekend bleven. En dat de Heere jaren later daarop terugkwam. En daaraan dacht. Maar geldt dat hier ook voor Zacharias, gemeente? Want als dat zo zou zijn, dan roept dat meteen een heel aantal vragen op. Waarom gebruikt de Heer dan deze openbare dienst voor een persoonlijke gebed van Zacharias? Daar is toch de binnenkamer voor bedoeld, in dat kleine dorpje ergens in Judea. Dan had God in zijn wijsheid toch beter Gabriel kunnen sturen naar het huisje van Zacharias en Elisabeth, zoals Gabriel ook op bezoek ging bij Maria in haar eigen huis. Als dat een persoonlijk antwoord is op een persoonlijk gebed van dit echtpaar. Maar waarom verkiest dan God dit openbare moment als Zacharias daar in het ambt staat en zijn roeping als priester vervult? Wat wordt er eigenlijk gebeden op het moment als een priester binnenkomt in het heilige en al het volk achter hem staat, vrouwen en mannen gescheiden, geknield op dat grote tempelplein? En als u dan even met mij meeluistert, gemeente, dan klimt het gebed van het volk op. We weten wat daar gebeden werd. En ik citeer het maar. Moge de barmhartige God deze plaats, deze heilige plaats betreden. En in zijn gunst het gebed van zijn volk aanvaarden. Moge de barmhartige God in zijn gunst, in zijn welbehagen, deze heilige plaats betreden en het gebed van zijn volk aanvaard of verhoorden. Wat dat gebed is, nou, we hebben het gezongen op Psalm 80. Keer eindelijk weer, o God der legermachten. En met dat gebed in zijn schaal, en met dat gebed op de achtergrond, komt Zacharias het heilige binnen, staat daar voor God en ziet rechts van het altaar en links van hem, tussen de kandelaar en het altaar, Gabriël staan, die zegt: vrees niet, uw gebed, priester Zacharias, is verhoord. God komt naar deze heilige plaats om in zijn welbehaag het gebed van zijn volk te verhoren. We zullen het zo meteen zingen, gemeente, als amen op de prediking. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn troon aan Israël nooit gekrenkt. Dat is het eerste wat naar voren komt. Gabriël staat daar namens God. Namens die God die zich verbonden heeft in zijn eenzijdige, verkiezende liefde met zijn volk Israël. En die op de tijd van zijn raad, de volheid van de tijd, zijn belofte vervult. Die gedenkt aan zijn verbond. Geen van zijn woorden laat vallen. En die op dit bewuste moment het gordijn van het heilige der heiligen met eerbied gesproken opzij schuift, zodat Gabriël, de boodschapper van God, vanuit Gods heiligdom het volk tegemoet komt en Zacharias als vertegenwoordiger van het volk aanspreekt: vrees niet, uw gebed is verhoord. Hier schrijft God geschiedenis. Op een unieke wijze en op een uniek moment en tegelijkertijd, gemeente, ik haast me om het direct te zeggen, ook zo heerlijk vanzelfsprekend. Je kon er met eerbied gesproken op wachten dat dit een keer zou gaan gebeuren. Want waarvoor staat die tempel daar? Voor dit. En waarvoor wordt het reukofferaltaar gebracht? Voor dit. En waarom moet die priester daar staan? Voor dit. God heeft alles ingericht om zo'n ruimte te maken voor zijn woord, voor de vervulling van zijn belofte. Hij is hier aan het werk in dit heilige moment, wanneer Zacharias oog in oog staat met Gabriël, de boodschapper van God. Let u er ook even op, gemeente, en ik kijk dan even met u naar het slotwoord van vers 13. Wat de Heere zegt: en gij zult een zoon baren, uw vrouw zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En ik kijk toch even met u naar die naam. De Heer is genadig. Zacharias, hoor je wat hier gezegd wordt? Hoe heet je? O, de Heere gedenkt. Hoe mag je vrouw heten? Mijn God heeft gezworen. Waar gedenkt God aan? Aan zijn genade. Wat heeft hij dan gezworen dat hij genadig wil zijn? Hoe heet je kind eigenlijk? De Heere is genadig. Dit is God, gemeente. Die God die alle dingen bestuurt en regeert, zodat hier alles op elkaar ingrijpt, tot dat ene moment rondom het altaar. Dit kunnen wij mensen niet organiseren. Daar is het werpen van het lot voor nodig. En dat deed men in de heilige overtuiging. Of het hart daar altijd bij is geweest, ik weet het niet. We houden het maar bij onszelf. Maar dat achter de werping van het lot Gods bestuur schuil ging. En zo werd het ook vaak gezien door een priester. Dat was niet toevallig dat hij net aan de beurt was. Nee, het was een eer door God uitverkoren om dit werk te mogen doen in het heilige. God stuurt zijn boodschapper op een bepaald moment wanneer het offer wordt gebracht. En hij laat op dit moment zijn heerlijk woord klinken in het midden van Israël tegenover een man die naam getuigt van Gods trouw en van zijn verbond. Die getrouwd is met een dochter van Aaron, de Heere heeft gezworen en die de boodschap mee naar huis mag nemen, Elisabeth. We krijgen een kind, ja die is niet voor onszelf. Want de Heere heeft gezegd, je moet hem zo heten, de Heere is genadig. Laten we aan het einde van deze preekgemeente, voordat we een komma zetten met het oog op het vervolg, een paar lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn, en het zijn me vergund dat ik daar met regelmaat op terugval, ook in 2018, de lijn van Gods regering. Hij regeert, niet Herodes, waar Lucas mee inzet. En niet de keizer. Maar ook in 2018 is het de Heere die regeert en Gods regering wordt zichtbaar op de plaats van het gebed, daar waar het woord wordt bediend. Niet in de krant, niet in de Tweede Kamer, niet in Washington, maar hier, thuis in je Bijbeltje. Daar valt de leiding van God samen met het spreken van de Heere, wanneer hij u en ons ontmoet met gevouwen handen, met een biddend hart. De tweede lijn van morgen, vanuit God gezien is het vanzelfsprekend wat hier gebeurt. Het zijn me vergund gemeente om dat in deze eerste preek van Zacharias meer dan eens te beklemtonen. Vanuit God gezien is het vanzelfsprekend wat hier gebeurt. Alles was daarop afgestemd. Dat de Heere kon spreken, omdat hij wil spreken. Vanuit God gezien is het vanzelfsprekend dat de Heer op deze plaats zijn woord toepast door zijn geest in uw hart. Waarom? Omdat alles daarop is afgestemd. Dat klaagt ons vanmorgen aan, gemeente. Dat klaagt u in uw onbekeerlijkheid aan. En dat klaagt Gods kerk in hun biddeloosheid aan. Wat moeten we niet belijden vanmorgen dat we met die houding en met die verwachting, misschien zelfs vanmorgen, niet onze plaats hebben ingenomen in de kerk. Vanuit die heilige vanzelfsprekendheid. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De derde lijn van morgen. De Heere gaat geschiedenis schrijven. Dat deed hij al lang achter de schermen. Maar nu treedt Gabriel achter dat gordijn van het heilige der heiligen naar voren. En betrekt God zijn volk daarin. Dat is allereerst een wonder met het oog op dit volk dat daar achter dat gordijn staat te wachten op die priester die zometeen naar buiten gaat komen. Maar het volk bepaalt niet de gang van de zaken en het volk stuurt niet uiteindelijk Gods regering. God regeert, ook onafhankelijk van wat het volk daar denkt. Als Zacharias daar zometeen stom geslagen voor dat volk moet verschijnen en geen woord kan uitbrengen. Ze gaan met alle vragen terug naar huis. Maar de Heer is daar niet afhankelijk van. Hij volvoert zijn raad. Toen, maar ook nu. Laat ons dat ook rust geven vanmorgen. God is niet van ons afhankelijk. Wij wel van hem. Maar hij volvoert zijn raad. En laat zich daarin door niemand en niets tegenhouden. Ook niet tot een volk dat er helemaal niets van begrijpt. En helemaal niet door een priestertje, dat zullen we volgende week zien, die er niets van kan geloven. Maar God volvoert zijn raad. En maakt daarin het ongeloof van Zacharias en het onbegrip van zijn volk dienstbaar aan de verheerlijking van zijn naam. Dat is de laatste lijn van morgen. De eer van God komt in deze geschiedenis naar voren. Hij gedenkt. Hij heeft gezworen. Waarom? Omdat hij genadig is. Amen.